OCAN, onthaal onderwijs voor anderstalige kinderen. Sommige scholen hebben het, andere niet. Maar wat houdt het nu eigenlijk in?
Wij zijn Sonja, Manon en Lena en in deze podcast nemen we jullie mee in het verhaal van OCAN.
We gaan in gesprek met coördinatoren en leerlingen en delen verhalen die de intrigerende mogelijkheden en hindernissen binnen OCAN belichten. Eerst en vooral welkom. Dankjewel om deel te nemen aan onze podcast. Onze eerste vraag is eigenlijk, kan u eens vertellen wie u bent en wat uw functie is?
Ja, ik ben Ingrid de Waal. Ik ben de coördinator van OCAN. Ik wil zeggen, ik noem het zelf het manusje van alles van OCAN. Ik geef ook nog een beetje les in elke klas om alle leerlingen nog goed te kennen. En ik probeer alles te managen en er steeds te zijn met een open deur voor leerlingen, maar ook voor ouders.
Kan u eens even zeggen waar OCAN precies voor staat?
De afkorting is eigenlijk onthaal klassen voor anderstalige nieuwkomers. En het systeem van hoger hand is zo, een jongere, niet uit België weliswaar, ze mogen niet de Belgische nationaliteit hebben, komt hier toe, spreekt de taal niet. Zij mogen niet langer dan een jaar in België zijn, zij mogen niet langer dan 9 maanden al in een school ingeschreven staan, in België, Wallonië of Vlaanderen meegerekend. Dus zij moeten echt nieuwkomer zijn, dan starten zij hier en zij hebben recht op 1 schooljaar OCAN. En OCAN is dus echt een taalbad Nederlands.
Oké, mijn naam is Karin Polvliet. Ik ben coördinator OCAN. Wij zijn met OCAN bezig binnen de scholengemeenschap volgend schooljaar ons 25e jaar. En ik ben eigenlijk van in het begin al betrokken bij de OCAN-werking.
En hoe werken jullie precies?
Wij werken niet met handboeken, wij werken met eigen materiaal. Dat Nederlands heeft niets te maken met bestuderen van het Nederlands, maar wel met de taalvaardigheden die ze onder de knie moeten krijgen. De 5 belangrijke taalvaardigheden, luister, spreek, schrijf, lees en mondelinge vaardigheid en dan mondelinge interactie. Dat zijn de zaken waar we aan werken. Daarnaast worden er een aantal invalshoeken gebruikt, zoals de wiskunde. We gaan geen wiskunde geven, maar we geven wel wiskundetaal. We geven ICT-taal, er wordt actua gegeven, schooltaalwoorden, expressie, dat zijn een aantal belangrijke invalshoeken. En uiteraard geven wij godsdienst, we zijn een katholieke werking en ze krijgen ook 2 uur sport in de week. Voor de rest is het zo dat wat wij oefenen in de klas, wij heel vaak ook oefenen buiten de klas. Dus er zijn tal van activiteiten, projecten ook, maar altijd wordt dat in de klas voorbereid en nabesproken.
En hoe ziet een gemiddelde OCAN-klas eruit?
Het is heel, heel divers. We hebben 45 leerlingen, 22 nationaliteiten, dat wil ook zeggen 22 achtergronden, culturen die je meeneemt, waardoor de leeftijden die ook heel hard verschillen, gezinssituaties. En we proberen ze aanvankelijk wel een beetje op leeftijd bij elkaar te zetten, omdat we wel merken dat een jongere van 12 jaar toch wel een ander verhaal heeft dan een jongere van 17 jaar, ook qua maturiteit. Maar gaandeweg kan dat wel zijn dat die toch wel meer en meer, al naar gelang dat die niveaus heel veel beginnen verschillen, wel wat meer bij elkaar komen.
We proberen ook eigenlijk een beetje in de mate van het mogelijke, bijvoorbeeld niet alle leerlingen uit eenzelfde land bij elkaar te zetten. Omdat dat werkt klikvorming in de hand en dat maakt het ook veel moeilijker natuurlijk om het Nederlands als uw eenheidstaal. En als dat lukt, als Nederlands uw gezamenlijke taal is binnen een groep, dan is die connectie heel snel heel groot en dan moet je elkaar wel helpen. Dus het zit echt allemaal door elkaar. Het schone is, en daar ben ik vast van overtuigd uit ervaring, dat er veel meer elementen zijn die ons allemaal binden over heel de wereld, of die ons gelijk maken, veel meer dan dat we anders zijn.
Wij hebben een heel divers publiek, maar natuurlijk hoef ik jullie niet te vertellen, denk ik, dat je merkt waar het een beetje mis aan het gaan is in de wereld. Wij hebben heel veel Afghaanse jongens, nog altijd, uiteraard ook heel veel leerlingen uit Oekraïne, en ja, wij surfen een beetje mee op die golven. Hè. Bijvoorbeeld de omstandigheden in Palestina, dat merken wij uiteraard in OCAN. Hè. Wij merken dat dikwijls voor het eigenlijk daar losbarst. Hè. Dat is heel raar om dat uit te leggen, maar wij hadden ons grootst aantal inschrijvingen van Palestijnse jongeren. Die kwamen bij ons eind vorig schooljaar, derde trimester al binnen, voor ja, het eigenlijk hier volop in het nieuws komt. Ik heb vandaag nog tegen een andere collega gezegd, als ik nu de aanmeldingen bekijk, die binnenkomen voor derde trimester of voor volgend schooljaar. Daar zitten bijvoorbeeld opvallend veel Turkse mensen bij. En dan denk ik van, dat is een automatisme, maar van wat is daar aan de hand dat je daar plots zoveel Turkse jongeren opnieuw krijgt die aangemeld worden?
Zijn er eigenlijk specifieke bevolkingsgroepen waarbij jullie meer uitdagingen ervaren?
Persoonlijk voor mij vond ik de Oekraïne-groep ook heel moeilijk. Maar dat had dan te maken met, ze zijn hier toegekomen, ook midden in het schooljaar, vorig jaar daarvoor, na de paasvakantie gestart. We hebben 2 extra klassen open gedaan en dat waren alleen Oekraïnse leerlingen. En dat is nooit een goede zaak, omdat ze in groep bijeen zitten.
En wanneer dat ze bij jullie terechtkomen, hoe verlopen de eerste contactmomenten met hen? Dus wanneer dat ze eigenlijk nog geen Nederlands spreken?
Ja, dat is altijd stress natuurlijk, wij weten dat ook. Ik noem ook altijd een beetje een kleine familie. Bij inschrijving probeer ik dat ook uit te leggen. Bij inschrijving geef ik ook altijd uiteraard mijn mailadres, maar ook mijn persoonlijk gsm-nummer. Dat is een beetje dubbel, maar dat is een keuze. Omdat iedereen van waar je ook ter wereld komt, iedereen heeft WhatsApp. Iedereen. En dan ben je heel snel bereikbaar. Dus als er een probleem is, klein probleem, groot probleem, je WhatsAppt, je vertaalt en je hebt altijd contact. Als er iets met de leerlingen is, iets met de ouders. Dus dat is, ik merk dat ze dat ook wel heel hard appreciëren, mensen natuurlijk. De opvang is warm, denk ik, en heel kort bij.
En hoe verloopt jouw contact verder met de leerlingen? Heb je het gevoel dat ze te makkelijk naar jou kunnen komen als ze met iets inzitten? Of denk je dat ze het eerder voor hun gaan houden?
Nee, ik denk dat de afstand tussen mij en de leerlingen zeer klein is. Mijn deur staat ook letterlijk altijd open. En we krijgen ook heel veel verhalen. Het contact is heel nauw, maar niet met iedereen hetzelfde, omdat dat ook weer te maken heeft vaak met afkomst, met culturele verschillen en met gewoonten. In sommige landen zijn ze extraverter dan in andere landen. Dat is zo, dat merk je heel hard.
Ook Karin benadrukt hoe belangrijk het is om dicht bij de leerlingen te staan.
Dat is iets waar je bewust op moet inzetten, hè, want je hebt zoveel taken dat er heel snel bij inschiet. Maar vandaar ook dat we heel bewust ons bureau hier hebben in de nabijheid van de klasse. Maar het is heel belangrijk dat je af en toe in de klassen eens langs gaat om iets te vragen, om iets te melden. Om als je dan eens een beetje tijd hebt om te zeggen van en nu ga ik eens in een klas meevolgen.
En wat gebeurt er dan met de leerlingen? Na OKAN?
Na dat volledige schooljaar kunnen zij doorstromen naar het reguliere onderwijs en alles, echt alle richtingen, alles is mogelijk.
Na OKAN krijgen leerlingen ook ondersteuning van een vervolgschoolcoach. En Cindy Klaas vervult Anne die rol.
Dus mijn naam is Anne de Klerk. Ik werk ongeveer 18 jaar in OKAN. Ik heb eerst fulltime lesgegeven en dan de laatste 12 jaar combineer ik het lesgeven met vervolgschoolcoaching. En nu dit jaar ben ik eigenlijk fulltime vervolgschoolcoach.
Wat zijn jouw taken zoal als vervolgschoolcoach?
Als vervolgschoolcoach begeleid ik eigenlijk de leerlingen naar de doorstroom in de reguliere scholen. Dus ik doe de overdracht, de warme overdracht. Ik ben ook een contactpersoon, vertrouwenspersoon. En zeker de eerste maanden vertellen de leerlingen heel veel aan mij. En ik doe dat dan, ik draag dat dan over. Ik filter ook wel wat. Wat kan ik vertellen, wat kan ik niet vertellen. Ik ben ook aanwezig bij toelatingsklasseraden. Flexibele trajecten die opgesteld worden, daar hou ik me eigenlijk allemaal mee bezig.
En hoe is jouw contact met de leerlingen?
Ik zie die leerlingen heel regelmatig, probeer die wekelijks te zien, om eens te luisteren wat gaat goed, wat gaat minder goed, waar kunnen we bijsturen. En dan zit ik ook samen met de mensen van de school, de vervolgschool. Dus we hebben een IB'er, een interne begeleider. Dus daar werk ik ook heel goed en heel nauw mee samen. Gezien worden op een school vind ik persoonlijk heel belangrijk. Dus dat de mensen ook weten, ah ja, dat is Anne van de OKAN. Als er zoiets is, zij kunnen mij ook altijd aanspreken. Of zij zeggen soms van ja, die leerling dit of die leerling dat, heb jij dat opgemerkt? Kan jij mij daar iets meer over vertellen? Dus het contact verloopt rechtstreeks ook.
En als ze doorstromen naar het regulier onderwijs, hoe verloopt dat dan?
Ook aan onderwijs is 1 jaar. Wij adviseren dat advies. dan stromen zij door, zoals wij dat noemen. En de meeste scholen volgen ook ons advies. En dan worden die flexibele trajecten opgesteld. Dus dan wordt er individueel naar de leerling gekeken. Dat is met al de leerkrachten van de vervolgschool samen. Directie, ik zit daar ook bij. En dan wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Wat kunnen wij doen voor die leerling, dat die toch de kans krijgt om te groeien? Want een leerling die hier pas een jaar is, ja, daar kun je niet hetzelfde voor verwachten dan een leerling die hier bijvoorbeeld geboren is. Het is ook niet zo dat ze een diploma zomaar krijgen. Dat wordt geleidelijk aan, die maatregelen worden ook afgebouwd. Maar eigenlijk hebben zij daar recht op, gans hun middelbaar onderwijs.
Moeten jullie soms met jullie advies dan wel dromen doorprikken?
Ja, dat doen wij. Ja, dat doen wij. We hebben heel veel leerlingen die voor dokter willen gaan. Omdat dat ook beroepen zijn in bepaalde culturen die heel veel aanzien hebben. Maar wij kunnen niet in dat verhaal meegaan als wij merken dat er te weinig basis is. Dus dan gaan wij dat ook doorprikken. En dan zeggen wij ook van, oké, is er een plan B? Dokter is mooi, maar nu plan B. Ja, dat gebeurt. En dat doen wij ook, want het heeft geen enkel nut om een leerling te oriënteren naar een richting waarvan wij al op voorhand weten, dit lukt niet. We hebben wel leerlingen die natuurlijk ook tegen dat advies inschrijven en die dan toch zeggen, wij gaan dat toch doen. Maar die dan natuurlijk geconfronteerd worden na een maand, na twee maanden van, kijk, dit lukt niet, en die dan naar een andere school moeten en naar een andere richting.
Ook Ingrid benadrukt dat droomberoepen niet altijd haalbaar zijn.
We hebben heel veel opties, mogelijkheden, wat je in heel veel landen niet hebt, wat het soms ook moeilijker maakt voor de leerlingen om te begrijpen wat allemaal kan, of wat de gevolgen zijn van wat je kiest en nadat je dat gedaan hebt. De grote dromen komen nog steeds, ik wil advocaat of dokter worden, maar jij komt hier toe, jij bent 17, je hebt ook nooit Latijn gehad, je wiskundeachtergrond is veel minder dan de wiskundeachtergrond van leerlingen hier, dan wordt dit al een bijzonder moeilijk verhaal natuurlijk, of dat je dat nu wil of niet, en dan is het gaan zoeken en gaan schakelen, wat is toch nog mogelijk, zoals ik al zei, dat is niet evident, ook met de Oekraïnse leerlingen is dit een zeer moeilijk verhaal soms. Ja. Er zit echt geen enkele leerling in OOKAN zonder een rugzak. Maar echt niemand, iedereen draagt hiermee, ook al ben jij economisch vluchteling, ze hebben allemaal dat gevoel en dat maakt het ook krachtig onderling en dat voelde wel. Bij inschrijving probeer ik dat ook te zeggen in OOKAN, wij moeten echt zorgen voor elkaar en je merkt dat de leerlingen dat hier veel meer doen en kunnen dan het regulier onderwijs, omdat dat gevoel van gemis, fundamenteel hebben ze allemaal.
Hoewel het voor de leerlingen soms uitdagend kan zijn, zijn de coördinatoren en de vervolgschoolcoach over het algemeen positief en prijzen ze ook al. Maar wat vinden de leerlingen eigenlijk zelf? Wij zochten hen op en vroegen het aan hen.
Hallo, ik ben Violetta Beshakova, ik ben 15 jaar oud en ik kom uit Oekraïne.
Hallo, ik ben Iman, ik kom uit Syrië en ik ben 16 jaar oud. Ik zou graag worden een tandarts.
Hallo, ik ben Vahan en ik kom uit Armenië, uit de stad Yerevan. Ik ben 14 jaar oud.
Ik ben Sifani en ik kom uit India. Ik ben net 16 geworden. Mijn eerste droom was een stewardess. Nu zou ik of dat of zoiets met talen willen doen, ja.
Hallo, ik ben Arezo en ik kom uit Afghanistan. Ik ben al 4 jaar in België. Ik ben 17 jaar oud. Ik wil zo'n arts worden of zoiets.
Okay.
In ziekenhuis werken.
Wat vond je het meest uitdagende in OOKAN?
Dat is voor mij een moeilijke ervaring. Ik leer de taal, maar de taal nog steeds moeilijk van mij. Ook al was mijn eerste school in Syrië, ik ben nooit in school geweest, op school en ook in Libanon.
Ja, ook de taal, Frans, Nederlands, ja.
Die taal sowieso. Ja, want Nederlands is geen moeilijk taal, maar als je ook echt nieuw bent met die taal, dan is dat wel moeilijk.
Het was gewoon de eerste dag dat ik kon niet Nederlands praten. En mijn leerkrachten praten gewoon in Nederlands, dat we moesten de taal leren. Gewoon de eerste dag was moeilijk.
En wat vond je het leukste?
Zoveel hebben gestudeerd, geleerd. We hebben meestal Nederlands geleerd en veel spelletjes gespeeld. Ja, en we hebben naar veel plaatsen gegaan samen, naar de pools.
Was de beste momenten van mijn leven. Ik heb zo een nieuwe chapter in mijn leven geopend. En ook al was de eerste chapter. En dat was de beste chapter dat ik had ooit gehad in mijn leven.
Leerkrachten en ja, lessen zijn altijd interessant. We spelen in Kahoot. We doen verschillende presentaties. Ja.
Gewoon leren met die mensen, want ja.
Het is jouw klas was het leukste vooral.
Ja.
En toen maakte je de overstap naar het reguliere onderwijs. Wat vond je daar het moeilijkste aan?
Nederlands was wel een beetje moeilijk. Dat, ja, ik praat nog niet zo goed Nederlands. Ik snap soms niet alle oefeningen en niet alle zinnen.
In Okan leer je alleen maar zo Engels en alleen maar zo Nederlands en er zijn geen zo. Er zijn wel andere vakken, maar die zijn niet zo groot. En in normaal klas ga je er zijn ook zo andere vakken. Dat je moet zo op dezelfde tijd als zo Nederlands meer leren en dat is moeilijk, want er zijn ook sommige vakken die veel zo moeilijk voor ze hebben. Ja. Zo die pressure van zo die, al die vakken op elkaar, dat moet je voor elke vak leren. En nu focus je niet meer alleen op Nederlands en ook op die andere vakken. Zo, je moet je punten ook zo naar boven halen. Zo in het begin is dat wel moeilijk, want je weet niemand. Er zijn altijd zo mensen zo die elkaar kennen van kei lang en die praten Nederlands en die praten kei snel. En zo meestal snap je dat niet. Maar later wordt dat wel makkelijker, ja.
Praten was het moeilijkste voor mij, want ik ben niet zo'n sociale persoon. En dat was ook zo in een andere taal praten en ik, mijn woordenschat was niet zo goed. Dus dat was het moeilijkste.
Ik vind dat een beetje moeilijk, omdat in Okan was alles gemakkelijk, maar hier is andere vakken ook. In Okan we studeren alleen wiskunde en het Nederlands, maar hier in normale school is heel veel meer vakken die we moeten studeren.
Ja, dezelfde vakken, Frans, Nederlands, wiskunde, ICT, alles was nieuw voor mij.
We hebben zojuist 5 leerlingen gehoord met 5 succesverhalen. Toch is het niet altijd zo rooskleurig, zoals Anne en Ingrid ons vertellen.
Ik heb een leerling, ik heb die zelf bij mij in de klas gehad, dat was een Afghaans meisje, een analfabete. Dus die was 12 jaar, denk ik, als ze naar hier gekomen was, kon dus niet lezen en schrijven. Zij heeft 2 jaar in Okan gezeten. Hè. Dat meisje heeft zeer hard gewerkt. Maar natuurlijk, we weten op voorhand dat dat moeilijk gaat worden. Zij is dan gestart in een richting verzorging, voedingverzorging. Ze heeft dat 2 jaar volgehouden, keihard gewerkt, maar uiteindelijk bleek dat het voor haar te moeilijk was. Dus naar, als ze dan verder keken, dat ze dat niet ging volhouden. Ze gaf ook aan dat die examens voor haar zo stresserend waren, dat ze echt paniekaanvallen kreeg. En dan heeft de school ook beslist van, kijk, misschien zou jij dan best, ze is nu 16, overstappen naar duaal leren. Is dat een mislukking? In haar ogen wel, in mijn ogen niet, omdat ik denk, ik ken ook duaal, de schoolleer die duaal leren aanbiedt, zij gaat zich veel beter in haar vel voelen. Het is ook zo als leerlingen constant met het gevoel zitten van, ik ben hier aan het verdrinken, op een bepaald moment verdrinken ze ook. En dan denk ik nu aan 16, oké, het is niet wat ze denkt, het is niet wat ze hoopte, maar je kan natuurlijk, als zij nu een certificaat haalt in duaal leren, kan zij nog altijd verder gaan in de 3e graad in verzorging. Het is even een omweg, een tussenstap. Het is langs de ene kant wel zonde, omdat ze zich daar zo op gefocust had en zo hard gewerkt heeft. Maar gemerkt natuurlijk, ja, dat die taalachterstand, dat blijft natuurlijk. Hè.
Nu hebben we het voor bijvoorbeeld, we hebben 3 leerlingen uit Palestina waar het eigenlijk helemaal niet zo goed mee gaat, die we echt zien afsluiten. Zeker 1 jongen, de jongste ook van de 3, die vermoed ik, met zo'n zwaar trauma worstelt. We hebben papa al naar hier gehaald. Papa is hier al wat langer. He, ze zijn echt pas naar hier gekomen in september met de rest van de familie. En het is zeer moeilijk. Je voelt dat aan alles. Hij neemt ook heel weinig op. Dus, en je voelt intrinsiek dat daar wel iets in zit. Dus dat daar ergens vermoedelijk zwaar trauma. Papa al hier gehaald. Maar ja, papa was hier al 3 jaar voordat de rest van het gezin kwam. Dus ja, je voelt heel hard, die band is ook niet meer zo. Mm-hmm. Zo'n vader, omdat die elkaar 3 jaar niet gezien hebben. Waarschijnlijk heeft die jongen, alleen niet waarschijnlijk, heel zeker veel te veel gezien van dingen die hij allemaal niet had moeten zien of niet had moeten meemaken. Ondertussen zitten zij hier. Is daar al, hoeveel, 9 mensen van hun familie uitgemoord in Gaza? Ja, hoe gaat het daarmee om? Ik weet het niet. Als je 12 of 13 bent, of 14, 15, 16, 20, 25, 80, ik weet het niet. Hoe gaat het daarmee om?
Wat ik wel merk, dat we dan leerlingen hebben die dan een certificaat halen, maar soms kan dat ook zijn dat die bijvoorbeeld uitgewezen worden. Of dat die dan zelf beslissen van, ik ga terug naar mijn thuisland. Bijvoorbeeld, ik heb een leerling gehad van Italië, die heeft dan hier een certificaat gehaald, maar die zei dan ook, ik voel mij hier toch niet goed in dit land, ik ga terug naar Italië. Dus we merken bij bepaalde groepen dat de thuissituatie daar niet achter staat. Hè. Dat er dus van sommige meisjes verlangd wordt van, kijk, jullie zijn 18 en dan gaan jullie trouwen. Ik heb hier nu terug een meisje die in april 18 wordt. Ze zit in duaal leren, dus ik vroeg, wat ga jij doen? En ze zei, ja, niks. Ik ga trouwen. En dan stopt het ook voor hen. Ze zijn 18, zij moeten niet meer naar school gaan. En dan blijven zij thuis, worden zij zwanger en that's it. Het verschilt enorm, maar we hebben echt wel leerlingen, meisjes vooral dan, waarvan wij weten, als zij 18 zijn, stopt het voor hen. Het zijn ook meestal de taalzwakkere leerlingen, die in het thuisland niet zoveel onderricht gehad hebben, waarvan dat eigenlijk dan verwacht wordt van, kijk, zorg voor het huishouden, zorg voor je man, en that's it.
Wat zou je nog graag verbeterd zien?
Overal ben ik al gaan aankloppen en maak ik lawaai of roep ik bijna voor mentale hulp voor die groep. Dit is zo'n zwaar verhaal soms. Wij zijn ook maar een school, hè. Wij zijn ook maar leerkrachten. Allee, wij kunnen dit echt niet alleen oplossen.
Ik hoop dat we door leerkrachten in het secundair onderwijs en scholen in het secundair onderwijs te sensibiliseren, dat je daar structureel iets kan gaan bewegen zodanig dat uw Nexocan-leerling die daarin stroomt alle kansen krijgt, wat alleen maar ten goede komt aan elke leerling. Hè?
Ik vind dat er nog meer zou moeten ingezet worden op die analfa-leerlingen. Dus die worden daar nu 8 uur per week uit de klas gehaald. Ik denk dat dat nog wel wat meer zou mogen. Vroeger hadden we dus zo een analfa-klas, maar dat was dan ook een beetje, dan zaten allemaal die analfa-leerlingen daar. En dan ook de leerlingen keken daar zo'n beetje naar van, dat zijn die leerlingen die niet kunnen lezen en schrijven. Maar dat is wel een uitdaging. Dus die analfa-leerlingen bijspijkeren dat die dan mee kunnen in dat regulier. Dus ik denk dat daar nog wel meer zou op mogen ingezet worden.
En dan onze laatste vraag. Denk je dat ook al een onderdeel blijft uitmaken van het Vlaamse onderwijssysteem?
Dit is een vaste waarde geworden en dit gaat blijven. Daar ben ik heel zeker van. Wat er ook gebeurt, want je ziet dat in de wereld. Hè. Nu is het Gaza weer. Nu, er gaan altijd, ook vanuit Afrika, veel meer migratie. Veel meer mensen die Turkije, nog nooit zoveel mensen naar Turkije gehad dan het afgelopen jaar eigenlijk. Dus je ziet aan alles dat mensen veel meer op zoek zijn. Dus de problemen worden eigenlijk groter overal in de wereld. Altijd wel geweest, denk ik. Maar mensen zijn of weten meer dat ze zich kunnen verplaatsen, denk ik. Of dat je echt kunt gaan migreren of op zoek gaan naar een betere toekomst. Door sociale media en zo, wat vroeger denk ik allemaal niet bestond. Ik denk dat mensen toen gewoon meer in hun land bleven, mm-hmm. Hoe erg de situatie ook was. Dus ik denk sowieso dat migratieverhaal en dat vluchtelingenverhaal, want het is een combinatie, sowieso gaat blijven bestaan. Daar ben ik redelijk zeker van. Dan werkt dan alles nu, ja.
Afsluiten doet Anne met een korte, maar duidelijke boodschap.
Dat we nog vele jaren kunnen verder doen, want er is veel werk aan de winkel.